Thompson Darko hier. Voor je gaat slapen, wil ik je graag een wat langer verhaal voorlezen van mezelf dit keer. Dit verhaal heb ik geschreven naar aanleiding van een schrijfopdracht voor mijn dagelijkse mail. Ik stuur elke werkdag een mail naar een select clubje mensen. We maken ook samen verhalen. Dan verzin ik een thema. Die werken we dan uit. Een week later delen we die achter een gesloten websiteje. En ik doe er zelf ook aan mee. En dit is het verhaal dat ik geschreven heb. Het heet Daddy Issues. Voor je gaat slapen. Ik heb het verhaal opgedeeld in 4 actes. Dus ik zal elke acte introduceren met acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Ik kan je niet beloven dat ik niet emotioneel word. Maar we gaan merken. Vandaag is de sterfdag van mijn vader. Daarom liet ik mij achter in een steegje nemen door een man die mijn vader had kunnen zijn. In een steegje door een man die op mijn vader leek. Wat is er mis met mij? En waarom voelde ik er zo weinig van toen hij achter me stond te stoten? Ik voelde me niet eens smerig na afloop, maar ook niet echt voldaan. Eerder leeg. Nee, dat ook niet. Opgelucht misschien? Ik mis mijn vader niet echt. Hij was een lul. Maar het is wel je vader, zou mama zeggen. Toen mijn ma me opbelde met het bericht, was het eerste wat ik dacht. Waarom weet jij het eerder dan ik? Jullie zijn verdomme al meer dan 10 jaar uit elkaar. Kan ik je zo terugbellen? Vroeg ik nog aan haar, met de telefoon tussen mijn schouder en oor, met in mijn ene hand het winkelmandje en in de andere een fles stroop. Maar het is je vader, zei mijn ma verward. Daarna kwam het besef pas, toen ik de pannenkoeken mixte, stroop en een pak met plakken kaas in mijn katoenen tas deed bij de kassa. Nooit meer zijn appjes bewust negeren, nooit meer huilen op vaderdag, nooit meer een middelvinger naar het huis van de vrouw die alles kapot maakte, opsteken als ik er weer langs rijd met mijn fiets. Waarom ben jij zo haatdragend, vroeg mijn beste vriendin me eens, een jaar voor zijn dood. Ik ben niet haatdragend. Ik ben gewoon niet het type dat makkelijk iemand vergeeft. Kan toch, zei ik knippend aan mijn glas witte wijn in de kroeg. Het is toch ook zijn leven, antwoordde ze toen. Ja, het kan wel zo zijn, maar hij heeft ons verlaten voor de vrouw van de Primera. De Primera, mijn ma, die professioneel violist is, artistiek, belezen, succesvol. En dan kom je erachter dat de liefde van je leven achter de toonbank staat om pakketjes aan te nemen en aanstekers te verkopen? Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Alles veranderde vanaf dat moment. Lage cijfers op school, mijn eerste depressie, mijn ongemak met jongens. En nu is hij al een jaar dood en ik ben nog steeds boos. Op hem. Of nou ja, op mijn geest. Maar oh, zo levendige geest in mijn hoofd. Pas toen ik thuis in de keuken de spullen had uitgepakt op het aanrecht, belde ik ma terug. Hartstilstand op de wc. Daar heeft hij dagen gelegen, tot een vriend van hem de deur liet openmaken door de politie, vertelde mijn ma. Hoezo een hartstilstand, vroeg ik. Die dingen gebeuren, Fleur, zei ze. Heeft hij geleden, vroeg ik. Weet ik niet, zei ze. Ik hoop het, zei ik toen. Hé, het is wel je vader, ja? Was mijn vader, corrigeerde ik haar. Kom je zo langs, meid? Vroeg mijn ma. Sorry, ik heb een afspraak. Toen hing ik op en begon ik met pannenkoeken bakken. Oké, acte 2. Je lijkt afwezig, zei Jesper met zijn harige, donkere armen. Duidelijk te zien, omdat hij zijn overhemd al opgestroopt tot achter zijn ellebogen. O ja, vroeg ik. Je drinkt niet eens, knikte hij naar mijn volle glas witte wijn. Wil je me dronken voeren dan, zodat je me daarna kan neuken? Wil je vrij dan, vroeg hij. Mijn pa is dood, zei ik toen. Dood? Al een paar dagen, maar ze hebben hem vandaag pas gevonden, op de wc. Jezus, Fleur, gaat het? Ik keek naar mijn half opgegeten pannenkoek. Ik denk het. Moet je niet daar zijn of zo? Nou, lijkt me niet. Het is toch je... Toen zweeg hij... En keek hij naar mijn half opgegeten pannenkoek met kaas. Dus, omdat het mijn pa is, moet ik nu verdrietig zijn, huilen, jammeren dat ik hem nooit meer kan vertellen wat voor klootzak hij is. Maar dat zei ik niet. Ik kende Jesper ten slotte van Tinder. Je kan je emotionele shit niet bij je Tinder-dates neerleggen. Dat kan gewoon niet. Zoem me nou maar gewoon, zei ik toen. Weet je het zeker? Ik keek hem aan zoals ik graag naar mannen keek die me uiteindelijk eens moesten zoenen. Hij stond op, kwam naast me staan en boog voorover. Hij zoemde voorzichtig mijn lippen, zachtjes. Daarna pakte hij mijn nek vast en mijn mond ging wat verder open, net zoals die van hem. Zijn tong smaakte naar wijn, zijn lichaamsgeur rook naar de hele dag gewerkt hebben achter een laptop. Mijn pa is dood en ik zoen met Jesper. Ik rook de geur van mijn eigen kut. Alsof die smeekte om gepenetreerd te worden door deze blonde braverik. Laten we naar boven gaan, fluisterde ik. Weet je het zeker? Neuk mijn pijn weg, dan gaat het wel over, fluisterde ik in zijn oor. Maar hij keek me nog verwarder aan. Wat? Vroeg ik. Wil je me toch liever eerst dronken voeren dan? Laten we naar boven gaan, zei hij. Ik passeerde hem door met mijn heup langs zijn heup te glijden. Hij volgde me door mijn beide schouders vast te pakken en erin te knijpen. Daarna gaf hij mij een tik op de bil, een zachte. Ik zette een voet op de trap, langzaam. Daarna de andere, wetende dat hij naar mijn uitgestoken billen keken. Nog een tree, en nog een. Toen liet ik mijn handen op de trap treden vallen met mijn hoofd tussen mijn schouders. Trek mijn broek gewoon verdomme naar beneden, Jesper, zei ik. Hij deed mijn jurk iets omhoog en trok mijn legging naar beneden, daarna mijn onderbroek. Lik me gewoon, zei ik. En hij begon me te likken. Zijn paardstoppel schuurde langs mijn bovenbenen. Ik voelde zijn tong wel, maar ik dacht aan pa. Aan hoe hij daar op de wc een hartstilstand kreeg, helemaal alleen. Toen kwam het gesnik, zonder de tranen. Ik probeerde het nog te verbergen, terwijl Jesper ondertussen zijn tong in mijn kut probeerde te krijgen. Maar hij stopte ermee en zei, gaat het wel? Ik draaide me om, ging op de traptreden zitten en deed mijn benen wijd. Lik nou maar, zei ik, terwijl ik mijn neus optrok en mijn lichtvochtige ogen droogknipperde. Hij keek aarzelend. Ik wist wat hij dacht. Ik moet weg hier, maar ik wil ook klaarkomen. Dilemma's van een geile man. Ik wees naar beneden. Hij ging toen braaf met zijn hoofd naar beneden. Nu voelde ik zijn gelik eindelijk pas echt. Een kreun ontsnapte uit me, zo'n een van opluchting, dat ik even mijn pa kon vergeten. Oh, met mijn ogen dicht ging mijn gekreun over in zwaar hijgen, in lichte krijzen, alsof ik eindelijk mezelf volledig kon laten gaan. Tot het stopte. Ik opende verward mijn ogen. Maakte ik te rare geluiden? Jesper keek me heel streng aan, terwijl alles rondom zijn lippen vochtig was. Wie is Rudolf? Vroeg hij. Oké, we gaan door naar acte 3. Ik ben haar eens een keer gevolgd, de vrouw van de Primera. Ze sloot de boel af, stapte op de fiets en stak de straat over. Ik ging erachteraan, volgde haar wijk in, wijk uit. Tot ze uitkwam bij dat kuthuis waar ik elke keer langs reed met mijn fiets als ik naar stage ging. Daar verdween ze in. Mijn pa een paar weken later ook. Eens zul je het begrijpen, zei hij via de telefoon tegen me in die periode. Maar wat valt het te begrijpen als hij ons heeft verlaten voor haar? Het ergste was dat ik de enige was die het wel deed. Mijn ma huilde niet, mijn ma schreeuwde niet. Ze sprak geen kwaad woord over hem. Het enige wat ze deed was door het huis sloffen met zo'n starblik. Ze hoorde me de helft van de tijd niet als ik tegen haar sprak. Misschien haatte ik mijn pa daarom des te meer, omdat hij mijn ma in een zombie liet veranderen. Weken voelde ik me goed, maar vandaag niet. Het weer hielp ook niet mee, de hele dag miserregen. Pas toen ik op de bus zat te wachten bij mijn werk om terug naar huis te gaan en op mijn telefoon de datum zag, snapte ik het. Alsof mijn lijf het eerder wist dan mijn bewustzijn. De sterfdag van mijn pa, een jaar eerder. De bus kwam langs een straatje met een eettent en een kroeg en ik drukte op de rode knop, stond op en liep naar de deuren toe. Buiten wandelde ik naar de kroeg toe waar ik nog nooit was geweest. Tot mijn verbazing was er nog best druk hier binnen voor een namiddag. Vooral mannen met het dubbele van mijn leeftijd. Ik ging aan de bar zitten en bestelde een droge witte wijn. Twee krukken verder zat een man glazig voor zich uit te staren, haren rondom zijn oren, maar bovenop zo kaal als men kon. Hij had zijn jas nog aan. Ik herkende de blik, mama's blik. Ik ging naast hem zitten en zette mijn wijn op een bierveeltje neer. Je kijkt bedroefd, zei ik. Hij snifte, bestudeerde mijn gezicht en zei toen, jij ook? Mijn pa is een jaar geleden overleden, zei ik maar. Zo ging dat toch in kroegen, aan vreemden je levensverhaal vertellen? Goh, zei hij, mis je hem? Nou ja, niet echt, toch voel ik me raar vandaag. Het is toch je pa. Maar dat zei hij niet. Hij zei gewoon raar, herhaalde ik. Oh, sorry, ik lees het verkeerd voor. Nee, niet echt, toch voel ik me echt raar vandaag. En ik dacht in mijn hoofd, het is toch je pa. Gewoon raar, herhaalde ik. Je hoofd is geprogrammeerd in deze materialistische wereld. Alles is aan te raken, alles is er. En als je iets niet meer ziet, moet je beter zoeken, zei hij. Iets wat opeens verdwenen is, snapt ons hoofd niet. De dood is een gegeven wat niet past bij deze realiteit. Ik knikte en voelde een gek soort verbondenheid. Zoveel diepzinnige woorden, maar zijn blik bleef dof. Zelfs toen ik bleef glimlachen voor hem. Ik haat hem nog steeds, zei ik. Waarom? Vroeg hij. Gewoon de scheiding, zijn houding, gezeik met geld, een andere vrouw. Alles. Hij knikte. Ik verwachtte een nieuwe wijsheid, maar nee. Rook je? Vroeg hij tenslotte. Ik haalde mijn schouders op. Hij knikte naar de deur. Ik knikte bevestigend. Hij stond op van zijn kruk en deed zijn jas recht. Hoe heette je pa? Vroeg hij. Rudolf, zei ik. Ha, zo heet ik ook, zei hij opgewekt. Wat opmerkelijk. Oké, laatste acte. Acte 4. Daar stonden we dan, voor het raam van de kroeg, te roken. Rudolf en ik, in de regen. Waarom denk jij eigenlijk dat ik hem nog haat? Vroeg ik. Hij haalde zijn schouders op en knikte nee met zijn hoofd. Misschien had ik deze verbondenheid al verkeerd gevoeld. Nee, vroeg ik. Hij haalde weer zijn schouders op, alsof hij niet zo'n kwetsbare vrouw als ik wilde vermoeien met zijn theorieën. Je wil niet kwetsbaar zijn, maar je bent het, zei hij tenslotte. Het liet je beseffen dat andere mensen over je gevoelens gaan en je er nul controle over hebt. Ik voelde het weer. Zo'n gek gevoel in mijn buik, direct door naar mijn geslacht. Al je woede en haat gaat niet over hem, het gaat over jou. Je wil maar niet volwassen worden en inzien dat mensen voor hun eigen geluk kiezen, ook al gaat het ten koste van anderen. Wat moeten ze anders? Alsof jij 24/7 klaar staat om anderen gelukkig te maken. Mijn mond viel letterlijk open, alsof hij me een schop in mijn buik gaf. Niet alleen dat, het was alsof ik mijn eigen pa hoorde praten op zo'n directieve toon waarmee hij even ging uitleggen aan Fleurtje hoe de wereld echt in elkaar stak. Waarom ben jij eigenlijk zo verdrietig? Vroeg ik tenslotte. Hij haalde zijn schouders op. Dat besef dat ze nooit meer van me gaat houden, zei hij. Ik knikte, hij knikte. Ik voelde verbondenheid. Hij ook, ik zag het in zijn ogen. Ik pakte zijn hand vast en wreef erover met mijn duim. Ik gaf die kusjes en legde die tegen mijn wang aan. Ik voelde zo'n warmte, ik voelde zo'n drang naar contact. Voor ik het wist, zoende ik hem op de mond. Hij twijfelde, ik merkte het aan zijn lijf, maar hij bleef terugzoenen. Er is een steeg, zei ik toen. En ik trok hem mee, naar die steeg, alsof er niets was. Daar zette hij me tegen de muur aan en zoemde me wild, hij met zijn mond open, mijn wang aflikkend, mijn nek, zuigend aan mijn oordeel. O Rudolf, hijgde ik, neem alsjeblieft. O Henrike, graag. Ik deed zijn riem los, ontknoopte zijn broek. Ik deed mijn broek naar beneden, draaide me om, boog wat voorover. Kom maar, zei ik. En hij kwam in me, voorzichtig. Toen sneller, nog sneller. Met zijn alcohol en rookadem in mijn neus. O Rudolf, zei ik. O Rudolf, o Rudolf. O Henrike, o Henrike, hijgde hij. Hij greep naar mijn borst, kneep in mijn BH. Toen kwam hij in me klaar en pakte mijn beide borsten vast terwijl hij zijn hoofd op mijn rug legde. Kort. Daarna deed hij zijn broek goed. Ik deed mijn broek goed. Ik keek om me heen. Niemand die ons had gezien hier. Zijn blik was weer leeg en verward. Hij durfde me niet meer aan te kijken. Het is goed, Rudolf, zei ik. Is het goed dat ik nu naar huis ga? Vroeg ik. Hij knikte. Wil je mijn drankje betalen binnen? Hij knikte. Doei, Henrike, fluisterde hij. Doei, papa, zei ik. Pas thuis onder de douche besefte ik dat ik me had laten nemen in een steegje door een man die mijn vader had kunnen zijn. Wat is er mis met mij? Ik voelde me niet eens smerig na afloop, maar ook niet echt voldaan. Ook niet leeg. Eerder opgelucht. Alsof de woede uit me vertrokken was. Toen kwamen de tranen. Heel veel. Mijn pa. Op het toilet. Alleen. Wat had ik graag bij hem willen zijn tijdens die laatste minuten. Zijn hand vasthouden. Mijn hoofd tegen het zijne. Zodat hij niet alleen was gestorven. Einde. Oké. Even een slokje nemen hoor. Ik weet niet of je nog wakker bent, maar ik kan dit verhaal altijd natuurlijk nog een keertje luisteren. Handjes boven de dekens, slaap lekker vast.